Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Nee, echt. Dit is dus wat je absoluut als club niet wil. En wat Heerenveen altijd voor stond. Dat is totaal weg. Met dit soort zaken. En nogmaals, het is nu fijn. Maar ik geloof ook bij andere clubs is het ook wel eens gebeurd. Maar het is niet leuk dit. Het is echt verschrikkelijk.
Fijn dat je weer luistert naar Omroep Abe. Het leuke van voetbal is dat je het altijd van verschillende perspectieven kunt bekijken. Trok SC Heerenveen nou een handbalverdediging op tegen Feyenoord? Of speelde de ploeg juist realistisch en volgens de mogelijkheden? Maakte Kees van Wonderen de enige juiste beslissing met het passeren van Osama Saroui? Of draagt de trainer bij aan vernietiging van kapitaal? Mijn naam is Sander de Vries. Ja, en ik ga dit en meer bespreken met Jan Flap. Je begint al te lachen, Jan.
Ja, nee, mooie intro echt. Je slaat een aantal bekende spijkers direct gelijk op een kop. Dus dat is wel heel de.
Nou, dat biedt perspectief voor het komende half uur.
Ja, ik denk een half uurtje loltrappen weer.
Nou ja, laten we dan maar meteen beginnen. Ja, was het nou een handbalverdediging die ver afstaat van het zogenoemde club DNA? Of kon jij je wel vinden in de manier waarop SC Heerenveen zich gisteren presenteerde tegen Feyenoord?
Ja, maar uiteindelijk worden ze gedwongen in een handbalverdediging. Maar ze hebben absoluut wel de intentie gehad om hoog te staan. Ik bedoel, dat zag je de hele tijd. Ze hadden met de Hayiri en met Pelle heel hoog stonden ze in principe. En eigenlijk probeerden ze middenlijn aan te houden. En als er inderdaad een druk moment kwam, zag je ook iedereen naar voren gaan. En ze probeerden echt wel Feyenoord onder druk te zetten op hun eigen helft als het daar kon.
Dat ze verdedigen in een soort 4-4-2 eigenlijk, hè?
Ja, ze verdedigen in een 4-4-2. Alleen Feyenoord. Die speelden en dat deden ze heel goed. De bal verplaatsen van de ene zijde naar de andere zijde. En dan inderdaad half opspelend de bal. Ja, en daardoor kwam Heerenveen op eigen helft te spelen. En daardoor kwamen ze laag in een soort handbalverdediging te staan. Maar de intentie, dat zag je heel duidelijk. Dat ze wilden ze echt wel hoog staan. En ze wilden echt wel druk geven. En met doeltrappen stonden ze hoog. Het was niet een doeltrap van Feyenoord. En ze stonden al op een middenlijn te wachten van kom erop. Nee, ze bleven hoog staan. En als de kans er was, stapten ze ook allemaal door. Dus alleen Feyenoord. Dwong gewoon hun terug.
Je kunt ook tegen een sterkere tegenstander spelen.
Ze waren
toch
gewoon beter dan Heerenveen Feyenoord. En ja, daar is ook niks mis mee. En daardoor kwamen ze terug. En daarna hebben ze dus een heel realistisch
plan
gehad om dan daar hun op te vangen en de ruimte zo klein mogelijk te maken. En dat deden ze goed. Alleen het is niet zo dat ze daar zeiden van luister, Feyenoord heeft bal en we trekken gelijk terug. Dat hebben ze echt niet gedaan. Ze probeerden echt wel hoog op te spelen.
Maar stel je voor als ze dat wel nou hadden. Want dit was inderdaad ook niet hun intentie. Want ik heb afloop ook met Van Wonderen en een paar spelers
dat
gesproken.
Dat zag je ook. Ja. Dat zag je ook heel duidelijk.
Stel nou voor dat het wel hun intentie was om gewoon heel compact te staan. Als Heerenveen tegen een topclub speelt, dan heb ik liever dit dan dat je gewoon continu overal ruimtes tussen de linies hebt en dan dat het kinderlijk naïef wordt.
Ja, nou ja, dat is ook zo.
Je wil het
daarom
maken.
Is nu ook heel realistisch wat ze hebben gedaan. Ze spelen thuis. Ze hebben toch geprobeerd van als we kunnen proberen we wel hoog. Alleen gaat het niet en ze dwingen ons echt terug op eigen helft. Daar gaan we zo staan, op die ruimtes. Nou, dat deden ze gewoon goed. Dat is gewoon een plan wat ze hebben gemaakt.
En het zat aanvankelijk ook niet tegen, hè? Want Geertruiden, die goal werd afgekeurd.
Klopt.
Ja, volgens de lezing van de VAR, omdat Tom Haaien die bal onbedoeld terugbracht met zijn hoofd.
Het was geen nieuwe situatie, toch? Of zoiets, hoe noemden ze dat?
Nee, klopt. Omdat het niet intentie of niet de bedoeling van Haaien was. Dus maar eigenlijk slaat dat toch nergens op.
Ja, nou ja, je ziet wel eens wat meer situaties met goals die wel of niet worden toegekend.
Penalty bij PEC Zwolle. En inderdaad, de goal van Boadu, daar ben je gisteravond nog geweest.
Ja, nou ja, die hensbal van PEC Zwolle daar.
Ja, daar heb ik het over. Mitchell Dijks.
Ja, Mitchell Dijks. Ja, nou ja, dan begrijp ik Johnny heel goed dat je na afloop toch zwaar teleurgesteld bent. Want het was op een stand van 1-0, dacht ik. dat gebeurde.
Ja, maar het is gewoon ook een illusie dat die VAR alle fouten uit het spel haalt. En nu krijg je misschien nog wel meer frustratie met die VAR dan daarvoor. Want dan accepteer je ook wel eens dat er iets fout gaat.
Ja. Maar ja, in dit geval, keurt hij hem af, de goal van Geertruida. Dus ben je blij als Heerenveen zijnde. Dus ja, het is... tegenwoordig als je scoort moet je gewoon eerst gewoon 10 minuten je adem inhouden. En dan wachten van wat gebeurt er? Ja. Want ja, iedereen die vindt wat en ik kan wat. Er was nog ergens in een handbal. Die kreeg hem ten hand aan. Oh, dat was bij AZ. Bij Volendam was dat inderdaad. Dat hij die bal toevallig tegen de hand kreeg. Nou ja, klaar. Dus je moet tegenwoordig aanwachten. Dan wordt er gescoord van wat gaat er gebeuren. Maar
nu kwam het Heerenveen goed uit.
Ja.
En ja, vervolgens, Feyenoord, zoals besproken, was veel sterker. Ja. Maar Heerenveen prikte wel zo af en toe.
Ja, dus ze hebben wel een plan ook gemaakt om in omschakeling wat te gaan doen. Dan moet ik wel zeggen, de eerste goal, Noedeli loopt door. En er stonden voor me 6 of 7, en dat werd ook gezegd, 6 of 7 verdedigers.
Ja.
En uiteindelijk zie je Keulert met hele kleine beentjes die aankomen sprinten veel van ver.
De Mr. Duracell van Heerenveen.
Ja, en die dan is die centrale verdediger die denkt van ja, ik kan hem laten lopen. Er was een communicatiefout en Keulert komt ertussenin. En dan gaat hij erin en een wonderbaarlijke manier gaat hij erin. En dat is wel een opsteker dan hoor.
Ja, maar je wil als Heerenveen, als je tegen zo'n club speelt, dan wil je dat de trainer of de technische staf van de tegenpartij, Feyenoord in dit geval, dat die niet lekker op de bank zitten.
Nee.
En ik denk dat Arne Slot gisteren...
Die heeft niet het moment gezeten, dat is genoeg.
En dat is toch wat je wil. En Tuurlijk. Dan vind ik het echt wel acceptabel dat je verliest van een club als Feyenoord. Want ze zijn gewoon beter. En je kunt op een goede dag kun je misschien ook wel een resultaat pakken.
Acceptabel dat je verliest.
Ja, maar dat is toch zo?
Ja, nee, je verliest ook. Alleen de manier hoe het uiteindelijk gebeurt, is dat acceptabel. Maar ja, dat is gewoon pech.
Nou ja, laten we daar meteen maar mee beginnen dan.
Ja, oké, dat is... ik dacht eerst, en voor me heb ik ook die vraag voor me ergens voorbij zien komen van was het überhaupt een stuitbal? Ik heb er even heel specifiek nog op gelet. Hij floot voordat de bal over de zijlijn ging. De bal werd eruit gespeeld.
Door Tom Haaien.
Tom Haaien, maar op het moment dat Tom Haaien nog de bal aan de voet had, floot hij. Dus dan moet hij een stuitbal geven, inderdaad op de plaats van Haaien. Het ook niet op de plaats van waar Bosnievic lag, maar inderdaad op de plaats waar hij had. Ja, en wat er daarna gebeurt, dat...
ik heb zoiets ook bijna nog nooit gezien hoor, want die Hiegelen die heeft die bal in zijn handen. En die staat op een halve meter van Siep van Otterlen. En die gooit het ding zo voor zijn voeten van, nou hier zoek het uit.
Ja, maar Van Otterle die maakt eerst nog beweging dat hij hem wil wegschieten. Dan wil hij hem afkappen. Ja, en dan speelt hij hem tegen zijn andere been aan.
Ja.
En die Ueda die stond in het begin gewoon op 4 meter zo'n beetje hoor. Het is niet dat hij op een halve meter
Maar volgens mij zag Hiegler Ueda ook helemaal niet. Want er is op een gegeven moment ook een stil is er gemaakt van het moment. Maar daarin zie je ook dat een stuk of 5, 6 spelers van Heerenveen, die hebben ook allemaal hun hoofd weggedraaid van de situatie. Dus niemand verwachtte dat die bal door Hiegler volgens mij weer zo snel het veld in gebracht werd. En die Ueda die kwam min of meer uit de rug van die Hiegler gelopen.
Ja, oké. Okay. Nou, daar heb ik niet zo op gelet. Ik zag meer...
Los daarvan was het natuurlijk wel een enorme fout van Siep van Otterlen.
Tuurlijk.
Ja.
Het is een hele dure fout. En ik weet zeker dat die jongen heel slecht geslapen heeft. Maar ja, nog heel veel mensen die in het stadion zaten, die zullen waarschijnlijk hebben gehad. Maar ja, dit zijn van die dingen dat... de ene speler overkomt het nooit en de andere speler overkomt het wat vaker.
Ja.
En
Siep van Otterlen behoort helaas tot de laatste categorie, toch?
Dat is het lullige nu voor de jongen. Het gebeurt hem inderdaad een er zijn wat meer voorbeelden van waar hij wel eens een rol in heeft gespeeld. Ja, en dan krijg je dat, dan gaat het je achtervolgen. Hè? Want ik bedoel, zo makkelijk gaat het dan. Dus het is dood en dood zonde voor al die mensen. Want het was voor mij was het ook nog op dat moment ook nog goede prima sfeer nog in het stadion.
Ja.
En daarna
en Feyenoord, naar die gelijkmaker, natuurlijk, nogmaals, ze waren sterker. Ze drukte Heerenveen wel naar achteren. Maar ik sprak bijvoorbeeld ook Tom Haaien. En die zei wel van ja, het was echt niet zo dat we eenvoudig overeind bleven. Want we moesten er wel heel hard voor werken.
Klopt. Maar hij zei, strijd.
Ik heb wel het idee, zei Tom Haaien, dat we wel gewoon defensief de controle hadden. Ja, Feyenoord kreeg ook niet echt grote kansen in die fase.
Ben ik me helemaal met me eens.
Ja, en ik dacht van, nou ja, ze gaan het redden, dacht ik.
Ja, dat idee had ik ook. Het was nou niet zo dat je zei het was kans op kans op kans. Dat was het niet. Natuurlijk, ze hadden wel een druk naar voren. En natuurlijk is er altijd een moment dat het gevaarlijk kan worden. Maar het was nou niet zo dat ze zeggen ze hadden allemaal uitgespeelde kansen. Defensief stond het gewoon goed.
Ja, Nou ja, maar goed, met acceptabel bedoel ik ook niet zozeer dit moment van Siep. Nee. Maar wel gewoon de spelopvatting. Wordt dat goed uitgevoerd door de spelers? Kun je de trainer van de topclub ja, op een onplezierige manier op die bank laten zitten? Nou ja, ja. Daar zet ik wel 3 vinkjes achter bij Heerenveen gisteren.
Klopt, klopt. Ja, er was absoluut ook de wil om daar een goed resultaat te halen. Er zat echt strijd in. Echt, daarom is het ook zo jammer voor alles en iedereen dat je toch niet beloond wordt met een punt. Maar ja, dat is helaas de voetballerij.
Ja, en dus ging het na afloop onder andere over de wissels die plaatsvonden.
Ja, dat blijft,
Ja. Nou ja, zullen we daar inderdaad maar mee beginnen. Osama Saroui.
Ja. Ja, je maakt teamafspraken. En daar moet iedereen zich aan houden. En wij, we hadden het net even over. We hebben vorige week hebben wij benoemd dat hij een beetje te belangrijk wordt gemaakt en te veel dingen mag.
Nou ja, de weken ervoor ook al.
Ja, en
ik heb het ook gezegd toen bijvoorbeeld op trainingskamp.
Ja.
Ja, was toen, en daar hebben we het vaker over gehad, beestenweer. En Osama die staat 5 minuten op het veld.
Dat en was die, van de enkel, toch?
Ja, en van welke dan? Ja, van beide. Ja. Ja. En daarna zat hij met een lang gezicht op het hekje toe te kijken.
Ja, ja hij weet dat hij heel belangrijk is en hij trekt zijn eigen plan. En waarschijnlijk zal hij ook een bepaalde streekjes hebben. Maar ja, dat is ook soms persoons eigen dat iedereen wat heeft. Maar ja, ik begrijp heel goed als jij een gegeven moment afspraken hebt. En volgens mij is hij meerdere keren niet gehouden aan de teamafspraak. En het zei te laat of weet ik veel wat. Ja, maar voor mij ging het over te laat.
Wat ik heb begroot vanuit de groep was dat hij ook niet een minuutje te laat kwam, hoor. Nee. Hij kwam wel, laten we zeggen, wel eens een kwartier of zo.
Ja, maar en dan moet je gewoon de gevolgen ook. En dan moet je als trainer ook gewoon zeggen, jongens, dit is gewoon wat we hebben. En dat geldt gelijke monniken, gelijke kappen. En maakt niet uit wie het is. Ik bedoel,
dus de vraag van Johan SCH, zou Jan Flap Saroui ook op de bank zitten tegen Feyenoord als hij een keer te laat zou komen op de training?
Nou, er zijn altijd uitzonderingen. Hè? Als je naar mezelf... ik ben vorig jaar ingestapt bij VVOG. Wat gebeurt er? Allereerste wedstrijd dat wij spelen, dat ik op mijn bank ga zitten, gaat mijn keeper. Die komt gewoon, was 5, 6, 7 minuten te laat. Mm-hmm. Ja, die heb ik. Die begon bij mij ook op mijn bank. Klaar. Een aantal weken later heeft een jongen autopech. Mijn keeper, weer toevallig, die kwam daar ook weg. Want die moest daar ook uit richting Nijkerk wegkomen. Ja, en die heeft gewoon op de jongen gewacht. Alleen ze moest even wachten op de AVB. Totdat die auto kon worden afgeslepen en afhandelen allemaal. En toen zei ze erop, toen hebben ze mij op tijd gebeld. Dat vind ik overmacht. Dat vind ik van, oké, daar moet je een uitzondering maken. En maar als je gewoon te laat bent, omdat jij niet, in dit geval moest hij... kinderen moesten zouden oppassen, was er niet. Dan moest je plotseling op laatste moment moest je nog ergens anders naartoe om kinderen weg te brengen. Ja, dat is heel vervelend, maar dat moet je gewoon van tevoren regelen. En dat vind ik geen overmacht. Maar in dit geval ga ik er niet vanuit dat het overmacht is. Ja, dan moet je gewoon streed wezen als trainer. En dan maakt het niet uit wie het is. Ik sta er 100% achter. Echt 100 punten.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp deze beslissing van Kees van Wonderen ook wel. En natuurlijk, het is niet goed voor de club als je het hebt over het kapitaal. Want Saroui moet die transfer gaan
juist
gaan
in deze wedstrijd kan hij natuurlijk.
En ja. Dat inderdaad ook. Ja. Alleen als ik dan de uitleg van Kees hoor, die zegt, als ik dit laat lopen, quote, dan is het hek van de dam. Anders denkt de rest van de groep ook dat zij alle vrijheden hebben. Ze hebben ook veel vrijheid, maar wel binnen de regels die wij stellen. Ik vind het jammer, want Osama is een goede voetballer. Hopelijk leert hij hiervan, want ik wil hem op het juiste spoor zetten.
Ja. Nou, hij zegt het perfect. Ik bedoel, de trainer geeft een bepaalde bandbreedte, geeft ja, waar je tussen mag begeven. Maar je moet niet over het lijntje gaan.
Ja.
Nou, klaar. En hoe duidelijk wil je wezen? En volgens mij geldt dat voor alle trainers. Als je dat niet hebt, dan sta je anders.
Ja, maar zag in die weken ervoor ook, toen Saroui werd gewisseld, ook naar zijn reactie richting Van Wonderen. Dat was in diezelfde wedstrijd dat Tahiri werd gewisseld. Dat hij min of meer uitlachte en hoofdschuddend. En er is weinig respect van de speler. En ik vind... dat de speler dan toch eerst zelf even in de spiegel moet gaan kijken.
Dat is deze 9 van de 10 keer is dat geval trouwens. Hoor.
Ja, toch. Deze jongen wil een stap hogerop. Die wil een transfer maken. Ja, dan kun je niet permitteren om gewoon herhaaldelijk de afspraken te schenden bij de club.
Ja, maar als deze jongen nu wordt gekocht door Schekken en als voorbeeld. Oh,
nou
hè?
Ja, Lille.
Nou, Lille, hartstikke goed. Denk je dat hij zijn eerste week dat hij zich gaat verslapen of te laat komt?
Nee, natuurlijk niet.
Nou, dat heeft toch gewoon puur met je insteek te maken en hoe belangrijk vind je het om op tijd te zijn? Of wat is jouw gevoel erbij? Houd toch op. Ik bedoel, dat is onbegrijpelijk nee, ik zeg het verkeerd. Het is niet onbegrijpelijk. Het is begrijpelijk als je hem volgt de laatste tijd. Dat hij dit soort dingen gaat doen. En ja. dan is dit gewoon een wake-up call voor hem geweest. En niet meer is terecht.
Maar ja, onze grote vriend. Hij gaf gisteren trouwens bij... Ja, hij kan natuurlijk fantastisch voetballen. Hij kapte ook een keer die Hansko uit. Nou, die eindigde op de parkeerplaats van het Abel Lentzen Stadion. En hij gaf een geweldige assist op Mats Keulen. Ja, trouwens ook fantastisch afronden, die tweede.
Ja, die zat er heel goed in.
Maar ja, laten we ook benoemen. 25 wedstrijden, 6 doelpunten, 6 assists. Ik vind dat te weinig voor een speler met de kwaliteiten van Osama Saroui. Ik heb nu de topscorerslijst van de Eredivisie eventjes erbij. Ja. Daar staan er wel voornamelijk spits op natuurlijk. Maar bijvoorbeeld een Robinet van Almere City, die heeft een 9.
Ja.
Lennartie van PEC Zwolle, weet ik wel, is een spits. Heeft een 10.
Ja. Maar ja, hij is buitenspeler, hij is geen spits. Hè? En als je dan 6 hebt gemaakt en 6 assists...
Het zijn ook geen slechte spelers, maar ik vind dat hij wel beter moet kunnen.
Ja, ik vind het niet heel slecht hoor. Echt niet. Gewoon er een paar assists bij, maar wat toch zijn kracht is. Ja, en hij zal een keer op een 8 of 9 assists uitkomen en 6, 7 goals. Dan denk ik dat je een prima seizoen hebt gehad met statistiek of een buitenspeler.
Vraag van Benjamin. Wat voor cijfer geven jullie het wisselbeleid? Zo defensief wisselen dat er geen eens een aanvaller op het veld staat. Terwijl er een blik aan backs open wordt getrokken. Ja, er zijn nogal wat backjes. Trouwens, Denzel Hall, die zit niet eens meer in de selectie, hè?
Nee, die zit niet eens bij de wedstrijdselectie. Ja, dat is toch een teken aan de wand.
Ja, hij is nou niet voor heel veel geld gekomen, maar toch 3 ton. Ja, dat hebben ze betaald aan Feyenoord. Terwijl de geluiden al meteen ronduit negatief waren over deze jongen. Ook vanuit ADO Den Haag waaraan hij was verhuurd. Ja, nu zit hij niet eens meer bij de wedstrijdselectie. Ja. Dus het is een predicaat, absoluut een miskoop tot nu toe.
Ja.
Maar goed, om terug te komen op de vraag van
Benjamin. Hij is niet geblesseerd, hè, die jongen?
Nee.
Oké. Nee, dat wil ook wel eens gebeuren. Hè? Precies.
Vraag van Benjamin. Ja, over de wissels, laten we ze erbij pakken. Keulert ging in de 84ste minuut eraf voor Nathan Tuaon.
Yes.
Had kramp.
Ja, Keulen, dus... die had in 65, 70 minuten lag hij al met kramp. Dus ik denk, en als je een keer goed kramp hebt, ja, dat is verschrikkelijk.
En als Keulen kramp heeft, dan is het serieus. Ja, want die jongen die rent elke wedstrijd 18 kilometer.
Ik begrijp heel goed, en de voetballers die dit luisteren, die weten van als je een keer echt goed kramp hebt, je loopt het er niet uit. Dat zit erin en dat blijft erin zitten. En het is elke keer dat je telkens keer tegen dat puntje aan zit en ja, dat houdt op.
Ernest de Hierie ging in de 68ste minuut eruit voor Esme van E.
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen, die wissel begreep ik ook wel.
Ja.
Want het werd op een gegeven moment ook een fysieke slag op het middenveld. Van E heeft toch meer duelkracht dan Tahiri. Er moesten continu gaten worden dichtgelopen. Ja. En hij
begreep ik 100%.
Hij kan dat beter dan Tahiri.
Ja, klopt. Okay.
Wademark voor Saroui in de 56ste minuut.
Ja.
Nou, ik was eerlijk gezegd blij dat Kees nou een keer vroeg wisselde.
Ja.
In plaats van dat hij wachtte tot de 65ste of 70ste.
Het was één van de twee. Het was Noenoli of Walmark. Één van de twee die eruit moest. Nou ja, dan het werd dus Walmark.
Nou ja, Noenoli, hij gaf natuurlijk wel de assist op Keulen bij de 1-0.
Ja.
Maar voor de rest, ja, ik moet er wel daaraan toevoegen. Ik was wel blij dat Saroui erin kwam. Maar ik had ook wel begrepen als hij Noenoli eruit had gehaald.
Ja,
maar...
daarom zeg ik, het was voor mij is er gewoon een kwartje opgooien geweest van welke van de twee.
Nou ja, wat ongetwijfeld meespeelde, Noenoli is wel beter in zijn defensieve taak dan Wademark. Ja. Iets betrouwbaarder. Ja. Van Otterle die kwam erin voor Pelle van Amersfoort in de 84ste minuut.
De 3 wissels waren dat.
En dat was wel een wissel. En dat zeg ik niet omdat Van Otterle uiteindelijk de Schlemiel was, zoals dat zo mooi heet. Ja, had je daar nou niet een kalsbak?
Ja.
Nicolescu was er weer. Het is een koe in de kont kijken, hè?
Want precies. Ik bedoel, als Van Otterle die bal de tribunes in rost, of gewoon geen probleem. En je trekt het over de streep met 2-2. Dan zegt iedereen van nou, gewoon hartstikke goed. Want uiteindelijk... Hè,
maar Van Otterle is niet de speler die je inbrengt om punten over de streep te trekken. Dat is een jongen die lekker wil voetballen.
Nou, hij werd natuurlijk daar wel op middenveld neergezet om natuurlijk extra power te geven. Ja. Ja, Van Ee ging eigenlijk als diepste, want met Haai en Van Ee die werden op dat moment de twee voorste. Ja. Ja, nou ja, onze Hussein Ali die werd weer rechtsbuiten
ingezet. Ja, die kwam erin voor Chain Unnerly.
Ja, die kwam wel op rechtsbuiten. En dan had je alleen Saroui inderdaad. Dus zo hebben ze op een gegeven moment dat blok proberen neer te zetten. En eigenlijk hebben ze ook niks weggegeven. Ja, natuurlijk uiteindelijk komt Feyenoord voor en toen hoefde ze niet meer.
Ja.
Dus ja, het is
ja, toen was het ook tandeloos slotoffensief.
Ik ben zelf ook niet een voorstander om heel defensief te wisselen, maar ja.
Ik moet eerlijk zeggen, ik ga nu een eind met de wissels mee, hoor. Ja, Van Ottelen denk ik dat je toch beter gewoon Karlsbak of Van Amersfoort had je. Of hoe heet het? Niculescu. Ja. En dan had ik denk ik nog eerder voor Karlsbak gekozen met zijn snelheid, omdat je continu in die verdrukking zit.
Ja.
Maar ja, ik vind eerlijk gezegd dat deze wissels bijna allemaal kan ik ze eigenlijk wel goed volgen.
Ja, ik denk wel dat ik zelf nog één loper voorop had gehouden. Hè? Want Van Ee
Karlsbak dus.
Ja, het liefst. Dat had ik denk ik wel gedaan. Maar ik begrijp wel dat hij zo gewisseld heeft, want eigenlijk stond het.
Ja.
Hè? En nou, Keulert had je er in principe niet uit willen halen, maar die moest. Dus je had daar geen mogelijkheden in. Ja, en dan je geeft ook niks weg. Laten we eerlijk wezen. En natuurlijk naar die goal. En dan hoeven ze niet meer te stormen. En hoeven ze die winst niet meer te pakken. Mm-hmm. Maar het is allemaal natuurlijk. Achteraf kan je er fantastisch over praten. En dan kan je zeggen van hadden we dit of hadden we dat. Ja, op dat moment worden er gewoon keuzes gemaakt. En ik begrijp het wel.
Zou u ook gevolgd door Feyenoord trouwens? Maar goed, dat nog eventjes geheel terzijde.
Oké. Okay.
Ja, er werd uitbundig gejuicht ook op de perstribune. Want er was een Japanse clubwatcher van Ueda. Die volgt een vrouw. Die volgt die jongen het hele seizoen.
Oké. Okay.
En die had nu eindelijk zijn finest hour. Dus die zat een paar plaatsen naast mij. En dat was wel grappig om te zien trouwens.
Ja, precies.
Maar goed. En drie keer buigen hè, naar een interview.
Is het zo?
Ja, dat doen wij dan weer niet. Op het moment als ik dan zoals gisteren met Mats of Tom en Kees sta te praten, dan is het niet dat ik drie keer buig naar die gasten. Maar ja, zou ik misschien toch moeten doen.
Het is wel respect. Laatst zag ik ook eentje voor me van Sparta. Die werd gewisseld en die stapt het veld uit en dan buigt hij volgens mij ook. Dus dat zijn respectvolle mensen.
Mooi gezegd, Jan.
Ja, dat
gaat toch helemaal nergens over dit trouwens.
Dat weet ik wel. Maar goed. Dat is toch zo?
Ja. Nou ja, over respect gesproken. Jos de Nekker, die is benieuwd naar de mening van ons over Mickey van der Hart. Graag alvorens het beantwoorden van de vraag, de momenten van de tegengoals bekijken.
Ja.
Jos, wat denk je nou zelf? We bereiden ons al voor op deze show. Het gaat allemaal niet vanzelf. Dat de bal vertrekt van het hoofd van Geert Truiden. Afgekeurde goal. Pijk Sjaal en Mats Wiever. Ja. Allen binnen de 5 meter.
Ja, nou, ik heb dus wel heel bewust nog even, want ik zag deze voorbij komen, wel even heel bewust nog even naar gekeken.
Zo?
Ja, nee, natuurlijk.
Ook dat is respect.
Ja, nou precies, dat heeft met respect te maken. En ik ben blij dat er vragen zijn. Als mensen met goede vragen vind ik hartstikke mooi. Dus de eerste met Geert Truida, dat is inderdaad dat schot. Daar gaat die bal gaat de lucht in. En dan zie je dus van, wat is Van der Hart? Is het een lijnkeeper of is het inderdaad een keeper die niet op het doellijn blijft staan? Als je nu een keeper had gehad die de oude mensen achter die wat vrijer is. En nee, je hebt heel, heel plat gezegd.
Of een keeper met, zoals de bondscoach zei, een grote reach.
Nou ja, maar die zal waarschijnlijk wel die 4 stappen hebben gemaakt en de bal hebben weggestompt. Want dat had gekend. Een lijnkeeper blijft staan. Dat zag je dus heel duidelijk nu terugkomen in die bal. Want die had hij kunnen hebben. Maar oké, het is een beoordeling. Hè? Dus daar, dat was de eerste goal van Geert Truida. Dus nou ja, je kan dingen even klaren. Dan krijg je de goal van
Wiever.
Ja, dat is die voorzet vanaf links die met de rechtervoet erin wordt geraaid. Je ziet op een gegeven moment Bosniewicz, zie je hem achterom kijken, hè, richting Kullen, dacht ik, die achter hem stond. Mm-hmm. En dan komt Wiever er tussenin. Maar je ziet op een gegeven moment ook dat hij hem al breed maakt, dat hij in de hoop was
dat
Van der Hart zou komen. Ja. Alleen ja, Van der Hart, die moet dan 3 meter naar voren doen en die heeft de kans zit erin dat hij natuurlijk vol tegen zijn medespeler oploopt op het moment dat hij het kruispunt, dat snijpunt zeg maar, waar hij de bal moet pakken. En Bosniewicz die houdt in, die denkt, die ziet het ook gebeuren. Dus dit is nou precies zo'n bal wat gewoon heel vervelend is. Hè? Een blinde kamikaze keeper, die was er waarschijnlijk uitgegaan. Die had gewoon alles meegeroepen.
Alles, ja.
Ja, maar dat is gewoon zo. En nu was het inderdaad iets. En voor hetzelfde geld, ja, nu komt Wiever er net tussen. En voor hetzelfde valt die bal neer, pakt Van der Hart hem op. En dit zijn net van die klote ballen voor keepers. Deze valt er precies tussenin. Want je ziet aan Bosniewicz dat hij inderdaad ruimte maakt en hem lichaam breed maakt van oké, keeper, kom maar, pak hem maar op.
Ja.
En hij denkt van ja, als ik nu 3 passen doe en ik ga duiken naar voren, vlieg ik vol tegen hem aan. Dus dat is die tweede goal.
En die eigenlijk de eerste goal. De eentje was afgekeurd.
Ja, sorry. Ja.
En dan de 2-2 van Pijk Schouw.
Ja, die valt helemaal achterin. En ja, laten we eerlijk wezen. Brouwer die moet daar gewoon natuurlijk ook meer doen dat er is.
Ja, maar dat was een bal die kwam op een meter van de goal, man.
Ja, maar we hebben het over Van der Hart even. Op het moment dat die bal vertrekt, staat Van der Hart natuurlijk gepositioneerd vlak bij de eerste paal. Althans, vlakbij. Die bal die komt helemaal achterin. Ja, en er zat redelijk snelheid in. Dus je moet dan wel inderdaad die 7-8 stappen moet je gaan doen. Ja, en als die bal hard is, dan is het lastig om daar te komen.
Hard
dus,
met een D in dit geval, hè?
Ja, precies. Maar dus is het een fout? Ja, ik denk als je hier met keeperstrainers over praat, denk ik inderdaad dat ze dit antwoord van mij ook gaan geven. Van moeilijk kijken waar hij staat op het moment dat die bal wordt gegeven. Want hij kan niet zeggen van ik ga al halverwege de goal staan richting tweede paal, want ik verwacht hem daar. Want dan komt hij bij wijze van spreken op de eerste paal en wordt hij bij de eerste paal ingekopt. Dus hij moet positioneel dichter bij de eerste paal staan dan de tweede paal.
Het is een lang betoog, Jan, maar ja, je hebt het goed voorbereid op de
vraag van Jozef Nekker. Maar
ik vind het eigenlijk gewoon 3 keer niet sterk gekiept. Samen te vatten.
Ja, dat mag. Maar ik kan wel, dit waren wel momenten wat voor de keeper vervelende momenten zijn geweest. En ik probeer toch het aan de kant van de keeper te kijken.
Je maakt je hard voor de keeper.
Ja, die is mooi. Nou nee, maar ik bedoel, dat zou ik voor elke keeper. Dus ik heb wel heel bewust. Als je nu zegt van hey, er is iets. Ik probeer inderdaad gewoon. Ik heb het vanuit keepers oogpunt gekeken. Het waren gewoon vervelende momenten. En dit wordt absoluut nabesproken. Tenminste, ga ik wel vanuit. Van wat had ik beter kunnen doen?
Dat weet je maar nooit, hè?
Nou, daar ga ik wel vanuit. Kom op.
Onderaan de streep. Ja, denk ik dat Andries Noppert het wel gewoon een betere keeper is, hoor. Dat weet ik eigenlijk.
Ja, maar dat hebben we toch ook al eens gezegd. Alleen ja, die staat in een fase dat minder is. Maar daar hebben we ook het vergelijk met Sillissen wel een keer aangehaald.
Ja.
Die heeft het ook gehad. En uiteindelijk kruip je wel weer uit dat bekende dalletje weg. En dat zal met Andries ook het geval zijn.
We gaan doorselecteren, Jan. Want kijk, zowel Noppert als Mickey van der Hart heeft nog een doorloop op het contract. Noppert nog wel meerdere jaren en Mickey van der Hart hierna nog 1 jaar. Dus in principe voor de keeperspost ben je volgend seizoen voorzien. En als Andries nou met Harmen Couperus enigszins zijn oude vorm hervindt. En laten we zeggen, de adviezen van Ruud Hesbert in de wind slaat. Ja, dan komt dat denk ik wel weer goed.
Ja. Noppert tot 27 en Van der Hart tot 25.
Dus dan denk ik dat met... Ja, want ik heb voor de krant van vandaag ingestoken op Heerenveen wil eigenlijk weer terug naar die subtop. Dat zeggen ze al heel lang.
Ja.
Nou, met welke spelers kun je dan verder en welke spelers zou je eigenlijk afscheid van moeten nemen?
Klopt.
Nou, keeperspost ben je in principe voorzien. En nogmaals, als Andries een beetje de oude Andries wordt, heb je gewoon voor Heerenveen begrippen een uitstekende keeper gewoon
precies.
In huis.
Helemaal mee eens.
Nou, ga je door naar de verdediging? Dan...
Nee, we komen zo meteen bij 1 speler.
Nee. Oh, je wil nog een keeper bespreken?
Nee, niet een keeper, een andere speler.
Oké.
Okay. Ja. Oh. Kom zo meteen.
Okay, houd het vast. Ja, Mats Keulert heeft hierna nog 1 jaar contract.
Ja.
Ik zou hem verlengen.
Ik zou hem heel hard verlengen, want dit is een fantastisch voetballetje, zeker voor Heerenveen. Ik bedoel, alles wat je van wat een Heerenveen publiek wil zien, zit in dit jongetje. Of jongetje, kerel, sorry, excuus. Niet slecht bedoeld, maar dit is gewoon wat wil je graag zien? Hè? De kleine Maarten de Jong-versie, waar iedereen zich een keer mee kon identificeren. Maar dat heeft hij ook. En alleen deze kan nog goed voetbal ook nog.
Nou, kon Maarten niet.
Nou, Maarten had andere kwaliteiten. Maar die was wel ook zo belangrijk voor een elftal. Hè, zo'n eentje, dat is dus zeg maar de haai is, dat ook heeft dat. Dus Keulert moet je absoluut proberen te houden.
Nou ja, Oliver Brouwde, idem. Ja. Dat is een van de verrassingen van dit seizoen. Verdedigend nog wel zo af en toe is kwetsbaar.
Ja.
Maar het is een hartstikke leuk ventje. Ligt ook goed in de groep. Spreekt tot de verbeelding bij het publiek. Klopt. En hij kan bovenal, want dat is natuurlijk het belangrijkste.
Hij kan gewoon goed voetballen. Ja, klopt. En ligt tot 27 vast. Dus dat is nog goed.
Sven van Beek gaat normaal gesproken weg.
Ja,
hele lage transfersom. Ik heb begrepen in de wandelgangen. Dat hij echt een prikkie weg kan in de zomer.
Okay.
Dus die gaat zijn buitenlandse avontuur wel verzilveren.
Nou ja, geef eens ongelijk. Ik bedoel, die jongen die is ondertussen 29. Dus als je nou wat wil, dan moet je nu nog een keer een stapje maken als je wat wil.
Nou ja, en ja. Pavel Bogniewicz. Ja, zou jij ermee doorgaan, Jan? Ik twijfel een beetje.
Nee, ik niet. Voor mij is het wel een absolute ja. Ik bedoel, ik vind hem wel momenteel minder. Met name de passing. Ik vind hem de laatste weken niet geweldig. Maar er staat wel wat. En ik heb daar geen probleem mee. Je kan niet alles wegdoen. Hij is nu tot 2026. Mm-hmm. Heeft hij contract. Dus die gewoon mee door.
En dan komt hij. Siep van Ottelen. 22 jaar, nog niet eens zo lang geleden jeugd international. Twee benen, goed fysiek. Kan centraal achterin, kan op het defensief middenveld spelen. Aardige gozer ook nog.
Ja. Ja, hij maakt wel eens een uitglijder. Alleen laten we het eerlijk wezen. Doet hij dat niet, is het gewoon een hele goede voetballer.
En toch zou ik hem laten gaan.
Ja. Nou.
Jij niet?
Ik
denk dat hij zelf ook weg wil. Kan hier meer aan spelen toekomen.
Ja, je moet ook inderdaad kijken. Wij kijken nu van Wim Hauwes Heerenveen. Maar die jongen heeft zelf natuurlijk ook bepaalde ideeën. En
maar hij zit hier nu ook al 3,5 jaar en hij is nooit
nooit
doorgebroken.
Nou ja, niet vaste baas spelen en nooit onomstreden. Houdt daarop. Dus ik denk dat die jongen zelf ook misschien een andere richting wil inslaan. Maar ja, ik heb het nog wel op met deze jongen.
Ja, Denzel Hall, miskoop.
Ja, klopt. Eens.
Doorselecteren. Hussein Ali?
Als rechtsbuiten niet voldoende.
Nee, als rechtsback ook niet.
Als rechtsback houdt het op dit moment ook niet.
Als linksback ook niet.
Nee, dus ja, dit zijn nou... Maar okay,
je hebt ook een bank nodig.
Nou, dat wou ik net aangeven. Ik bedoel, waar kijk je nu naar? Kijk je nu sec naar basisspelers of ook in de breedte? Nou, en dan zou je hem er nog bij kunnen houden.
Tom Haaij.
Jongetje is nummer 22, hè, die Hussein Ali.
Ja, dat klopt. Ik had het gedacht dat hij jou was.
Ja.
Tom Haaij, Enes Tahiri, nou ja, die gaan beiden transfervrij de deur uit. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk zonde voor SC Heerenveen. Ze hadden er in de winterstop wat voor kunnen verdienen. Maar goed, gelijktijdig weegt ook een sportief belang.
Ja.
Simon Olsson, wauw, die was gisteren goed, man.
Ja, daar wou ik het over hebben. Ik denk dat op dit moment de beste speler is bij Heerenveen. Ja, en eigenlijk al weken. Je ziet maar hoe die jongen voetbalt. Hoe die comfortabel aan de bal is. Hoe graag hij een bal wil hebben. Hoe goed hij die bal behandelt. Een vervolg aan geeft. Hij heeft bijna nooit balverlies. Weet elke keer onder de druk uit te spelen. Weet elke keer goed vrij te draaien. Ik vind Olsson eigenlijk een fantastische voetballer op dit moment. Eigenlijk de beste die er is.
Ja, hij heeft hierna nog een contract tot en met 2026. Ja, je wil ook kwaliteit houden in die groep. Dus aan de ene kant, stel je voor, je zou een heel goed bod voor hem krijgen. Ja, dan moet je hem verkopen. Aan de andere kant, nog één jaartje hier kan blijven. En volgend jaar dan ook nog het goede spel kan koppelen aan wat doelpunten en assist erbij. Dan heb je echt een goede voetballer.
Precies.
Ik vond Olsson gisteren qua voetbal.
Ja, maar
de enige van wie ik dacht van bij Heerenveen van nou,
die kan mij.
Die kan mee bij Feyenoord.
Ja. Ja, daarom is het ook doodzonde geweest dat die jongen op rechtsbuiten is begonnen.
Ja.
Als je nu ziet waar hij... Maar dat, ook dat, en we hoeven geen gelijk te hebben. We hebben gelijk toen aangegeven, haal die jongen daar weg. Want het is gewoon een perfecte acht. Nou ja, dat blijkt dus ook. En ik vind hem echt heel goed. Ik vind hem echt goed.
Huurlingen, Nathan Tjoon, ja, weinig van gezien. Een paar minuutjes nog maar in totaal. En, ja, 10 minuten speeltijd denk ik gekregen sinds het verblijf bij SC Heerenveen.
Ja.
Hij heeft Keulen natuurlijk voor zich. Charlie Webster, ja, niet goed genoeg. Dus die gaat weg naar Chelsea.
Weer terug.
Patrick Walemark, ook een huurling. Ja, retour afzender. Ik vind Walemark, kun je wel zien dat hij goed kan voetballen.
Klopt.
Maar er is altijd wat met die rozen.
Ja, klopt. Maar ja, je ziet het nu aan, vind ik een heel mooi voorbeeld, dat Vitesse. Ik bedoel, die heeft de Padro IJzer, die Moussa.
Oh, maar die Moussa, dat is een goede man.
Nou ja, die heeft momenteel...
Ik zou zeggen, als dat Vitesse degradeert, dan zou ik wel even een belletje naar zijn zaak nemen doen.
Ja, maar ik denk dat er meer clubs dat belletje gaan plegen op dit moment.
Ja. Oh, shit.
Dat gevoel krijg ik. Nee, maar dus je moet gewoon, en daarom is straks ook je scouting zo belangrijk. Er zijn heus wel mensen... Die op een niveau voetballen waar je het mee aandurft. En deze jongen is natuurlijk een heel mooi voorbeeld.
Ja, nou ja, laat hem dan maar komen voor Loijs als Loijs Oe, want die is niet goed genoeg.
Nee.
Ja, dat is toch ook een triest verhaal eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Dat is,
maar ja, krijg je ervan op het moment dat je op basis van een paar samenvattingen wat spelers haalt. Net zoals Ion Niculescu, die echt maanden voor zijn transfer van 1,3 miljoen een keertje live is gezien in de nationale ploeg. Maar niet in de weken ervoor. Heeft Harry Daan zelf gezegd, bij zijn club buiten Jeruzalem.
Nee.
Ja, opmerkelijk, maar goed.
Het is een rare gang van zaken, absoluut.
Luc Brouwers, prima.
Ja, absoluut. Ja, maar die is ook voor het elftal belangrijk met Ajax. Dat is een hele belangrijke jongen voor Heerenveen.
Ja, en ik heb opgeschreven, Pelle van Amersfoort en Chain Nunnally. Je kunt ze, vind ik, er wel bij hebben, maar het liefst wel als wisselspelers.
Ja, ik denk als je een echte goede spits hebt.
Wil jij naar die subtop?
Ja, dan kan Pelle het wel eens moeilijk krijgen. Ik vind dat hij het hartstikke nog goed doet voor de rest. Hey,
maar naar zijn mogelijkheden, perfect.
Dat zou ik net zeggen, doet hij het hartstikke goed.
Hij maakt er 8 in de competitie, 3 in de beker.
Super, super.
Dus, maar hij is geen spits.
Nee, het was altijd het eentje die erachter weg kwam. Dus alleen hij is nu een spits gebombardeerd en dat doet hij en dat vult hij hartstikke nog goed in. Maar krijg je een echte spits, dan en hij moet de strijd aan gaan. Ja, dat kan wel eens lastig worden. Maar ik vind hoe hij het doet, chapeau voor hem, hoor.
Oh, we zijn stevig aan het doorselecteren, Jan.
Ja, er wordt aardig gestreept op dit moment. Maar ik vind Pelle absoluut een blijver. Want daar ben ik wel... die zit ook nog tot volgend jaar, hè?
Ja.
Heeft nog 1 jaar heeft hij nog.
Klopt.
Oef.
En dan heb je
Dus in principe mag die volgend jaar ook gratis de deur uitlopen.
Ja, het wordt spannend.
Godzijdank.
Maar goed, je weet nooit, voor hetzelfde geld vis je ergens anders weer een nieuwe Sar of een Sarro. Ja. Die Sar was trouwens gisteren nog in het stadion met Milan van Ewijk, ereronde. Was leuk. Ja, dan liep toch ruim 16 miljoen euro.
Ewijk die pakte met Coventry, pakte gewoon een halve finale week.
Leuk, hè?
Ja, dus wat heeft nog meer? City, United en Chelsea.
Nou ja, ja, mooie affiches.
Ja, ik weet het.
Tot slot, Karlsbak en Niculescu. Onze twee grote vrienden in aanval. Ja, contracten beide nog tot 2026.
Dus je kan er niet vanaf. Ja, dat zijn voor mij niet...
De broodvoetballer uit Macedonië en het mislukte...
Ja, nou op dit moment vind ik gewoon dat ze allebei
of
niet voldoende zijn.
Nee.
Klaar. Dus ja, als je heel nu gaat kijken van wat hou je over... Ja, dan wordt het wordt een uitdaging deze zomer weer om een selectie te gaan samenstellen.
Ik denk dat je wel 14 nieuwe spelers of zo kan halen.
Ja, en wat ga je met de rest doen met verlengen?
Ja.
Ik wil net zo met Van Amersfoort. Ga je die inderdaad nu nog verlengen? Probeer je die te behouden? Of zeg je van, nou ja, maar luister, we gaan net zoals een haai en Tahir, die laat hem volgend jaar gratis de deur uitlopen. Zal die jongen waarschijnlijk niet erg vinden. Ik weet niet, hij is ook niet voor heel veel gekomen, toch? Vanuit Polen.
Nee, hij had geen club.
Hij stroomde pas vrij laat in. Klopt. Ja. Dus dan krijg je een gevalletje smal, zeg maar. Gratis komen en misschien gratis weg. Dus,
gevalletje wie?
Smal. Gij Smal.
Oh, Gij Smal.
Ja, die was transfervrij. Dat zou kunnen. Maar dat daar binnen de club nu toch wel... misschien hebben we veel meer BVO's. Je last natuurlijk van. De contract allemaal op.
Ongetwijfeld.
25 staan zo'n beetje. Maar er wordt bij Heerenveen zal er zeker wat moeten gebeuren. Maar gelukkig kunnen wij stoelen natuurlijk op een fantastisch scoutingsapparaat.
Dat klinkt enig cynisme in door.
Ja, klopt. Ik heb het nog niet gezien namelijk. Ook met de jongens die niet zo gehaald hebben.
Nee.
Dus ik ben er nog niet van overtuigd.
Luc Brouwers is gewoon die komt van Kees.
Precies. En die heeft toen dat uitstapje gemaakt naar Utrecht.
Moeten we wel zeggen, in het begin zei ik ook van hij voegt niks toe. Maar toen was hij ook niet fit. Maar met de kennis van nu moet ik wel zeggen, dat was misschien een iets te voorbarige conclusie. Ja. Want Luc Brouwers is gewoon voor Heerenveen prima spelen.
Perfect. Ja, klopt. Ja.
Maar goed, voor de rest. Ja,
maar hij kwam dus uit de koker van Van Wonderszelf. Want hier bij Go Ahead Eagles. En vorig jaar wilde Heerenveen hem hebben. Toen heeft hij nog gekozen voor Utrecht.
Klopt.
En uiteindelijk is hij nu dit jaar gekomen. Dus dat is niet de verdienste van het scoutingsapparaat,
nee,
hoor.
Nee, maar dat
tenminste, lijkt mij.
Maar Mickey van der Hart kunnen jij en ik ook scouten. Want je gaat gewoon kijken naar transfervrije keepers. Tweede keeper, hup. Dat is allemaal niet echt heel erg creatief. Dat soort dingen moet je er natuurlijk ook tussen hebben. Laten we dat ook benoemen.
Ja.
Maar als je kijkt naar de creatievere opties of oplossingen die zijn gekomen. Met een Niculescu, voldoet niet. Nee. Denzel Hall, voldoet voor geen meter. Nee. Charlie Webster, veel te licht.
Loizou.
Ja, geen idee.
Nee, maar daarom dus...
Joua Ons, die snap ik wel hoor, dat ze die hebben gehaald. Want je hebt wel een extra linksback nodig.
Ja, maar die heb je ook nodig. Dat vind ik. En die zijn redelijk schaars. Goede linksbacks zijn redelijk schaars.
Maar je moet ook iemand die ermee instemt dat hij achter Mats Keulert op de bank zit. Dus dat speelt ook mee. Dus die kan ik wel rijmen.
Ja, ik ook wel.
Walemark, goede voetballer. Ja, Heerenveen kon natuurlijk ook niet weten dat hij het hele seizoen een beetje zou lopen te kwakkelen.
Nee, klopt.
Maar goed, het is...
Nee, maar daarom zeg ik van het op dit moment
is
het hele
best.
Scouting mij nog niet overtuigd van het feit van... Moet je eens kijken wat er nou eens uit die hoge hoed komt.
Nee.
Dat is gewoon zo. Nou, terwijl dat wel een van de drijvers is van de club ook, het scouten.
Klopt, klopt. Er was nog één vraag binnengekomen. Dat is wel een leuke van Peter Rekker via de mail. Ferry Daan die heeft een tijd geleden bij Radio Kamatao gezegd... dat er een oplossing is voor het Sportstad dossier. Dat het voor Heerenveen een goede deal is. Maar er is nog steeds niet naar buiten gekomen. Is er al wat meer bekend? Nou, ik heb begrepen dat Ferry die heeft vorige week het personeel toegesproken tijdens een bijeenkomst in de perskamer van het Abel Enstra Stadion. Want daar leefde bij het personeel toch ook wel wat vragen over het reilen en zeilen bij de club.
Ik heb een streek van Kees van Wonderen.
Dat heeft hij daarin ook benoemd.
Okay.
Ja, daar begon hij zijn betoog mee. Ja. En hij zei van dat er nog steeds gesproken wordt over het afnemen van minder vierkante meters van het stadion, waardoor de huursom omlaag zou gaan. En dat Heerenveen dan zelf zou opdraaien voor het onderhoud van het stadion. En dat ze daar ook geld, want dat ligt nu bij Sportstad, die verantwoordelijkheid.
Ja. Ja, ja.
Dus het is nog niet zo dat daar, bij mijn weten in ieder geval, dat Ferry dus vorige week ook bij dat personeels...
een klap opgegeven is.
Precies.
Maar minder vierkante meters, dan moet je denken aan sponsorruimtes.
Ja. En aan die kant bij de snelweg, daar staat natuurlijk ook het een en ander nog wel leeg volgens mij. Dus op het moment
Maar dat is toch die gezondheidszorg daar, wat daar zit. Maar dat hoeft Heerenveen toch niet te huren. Dat is...
Ja, maar er staan kriskras in het stadion. Zijn er wel ruimtes die voor andere bedrijven, et cetera, nog verhuurd zouden kunnen worden. En op het moment als de SC minder vierkante meters. Ja, het is nou ook weer niet dat hier een soort experiment naar de maan natuurlijk wordt uitgevonden. Op het moment als je minder vierkante meters, dat je minder gaat betalen. Ja, maar er wordt in ieder geval nu over gesproken.
Ja, maar ja, dit. Ja, maar luister, dat is toch een van de eerste dingen waar je naar gaat kijken. Van wat voor meters gebruik ik en welke gebruik ik niet. En dan ga je toch een beetje verhuurder over zitten.
Nou, moeten wij misschien ook maar commissaris worden.
Als dit nou revolutionaire uitspraken zijn, dan denk ik van nou, het zal wel. Maar ja, dat is toch zo.
Ja.
Ja, ik bedoel, ik huur een pand van met vier ruimtes en ik gebruik er twee. Dan ga ik uiteindelijk na een jaar zeggen, als het in het contract staat van mijn luisterhuurder. Ik gebruik er maar twee. Kunnen we die andere twee eraf halen? Ja, dan heb je natuurlijk medewerking van je verhuurder nodig. Doe je het wel of niet? En waar heb je voor getekend?
Wat een goed idee, Jan.
Ja, maar dat zijn toch dit is toch geen hogere wiskunde?
Nee, dat is het ook niet. Maar dat pretendeert Heerenveen volgens mij ook niet.
Een onderhoud is iets, maar ja, dan kom je dus weer.
Maar dan moet Heerenveen dus zelf het onderhoud gaan doen.
Onderhoud, en dan kom je weer op je vrijwilligers terecht. Want dat is natuurlijk waarom hij waarschijnlijk ook dit bij elkaar heeft geroepen. Want dan krijg je weer een hele grote groep vrijwilligers die waarschijnlijk het onderhoud moeten gaan uitvoeren.
Ja. Nou, Hero, de mascotte, die moet dan wat meer gaan doen. Nee, die verft ook.
Ja, maar ook dit is geen hogere wiskunde.
Nee.
Toch?
En ik ben benieuwd in hoeverre dat dan echt leidt tot een fundamentele besparing. Want ik denk dat je het dan eerder hebt over hooguit tonnetjes dan...
Ja.
Maar goed, elke euro is meegenomen.
Ja, dat weet ik ook wel. Maar nou ja, ik...
En, zei Ferry de Haan tijdens je personeelsbijeenkomst, er komt een nieuwe televisiedeal aan. En dat is niet zozeer mijn verdienste, maar daar gaan we allemaal van profiteren. En daardoor wordt het operationele tekort ook verkleind. Alleen ja, je moet dan denk ik ook kijken naar jouw...
De landelijke televisie.
Ja, precies.
Ja, okay,
vanuit 2025. Ja.
Maar heeft hij niet zijn credits
voor? Nee, maar dat zegt hij zelf ook.
Ja, dus ik bedoel, maar daar kan je nu wel mee gaan concurreren.
Ja, maar dat doet hij dus ook niet.
maar je gaat het wel aanhalen. Dan denk ik van ja, dat zijn gewoon dingen...
Relatief schiet je er natuurlijk niet zoveel mee op, omdat alle andere clubs krijgen dat ook.
Ja.
Maar goed. Een vraag, en dit moeten we nog wel
even... Maar met andere woorden, er is nog niks opgelost met Sportstad.
Klopt. Nou, ik denk dat dat
is dus wat eigenlijk de conclusie is.
Het gaat wel beter dan onder Kees Rosemond. Dat moet ook gezegd. Deze gesprekken in ieder geval. Er zijn ook bepaalde dingen die niet zijn verbeterd. Ik denk bijvoorbeeld aan de scouting, de jeugdopleiding.
Ja, daar hebben we vorige week over gehad.
Dus commercie is... schijnt nog steeds te groeien, er schijnt ook...
Dat Sportstad is gewoon een molensteen.
Nou ja, zoals het gezegd is, Jan. Ja. Vraag van Tom, zonder het voor iemand op te nemen. Maar er is eerder ook ellende geweest met Feyenoorders in de thuisvak en de reactie van sommige capuchonnetjes erop. Een aantal keer zijn voor Heerenveen Feyenoord geen losse kaarten verkocht. Waarom nu wel? En kon de club deze ellende aanzien komen? Ja, het was natuurlijk in de slotfase dat het misging. Ja. In het vak naast het uitvak, vak 23.
Ja.
Heftige beelden, man. Ik zag een foto van een... jochie van een jaar of 9 met het gezicht helemaal onder het bloed. Ik heb videobeelden gezien van ouders die hun kinderen de ogen en oren afdekten, omdat daar rellen vlak voor hun neus waren. Huilende kinderen, rennende kinderen met hun ouders rondom het stadion.
Ja, verschrikkelijk.
Jezus, waar gaat het over, man?
Ik echt verschrikkelijk. Ik bedoel, je wil met je kinderen naar het stadion, want die willen Feyenoord willen ze zien. En Heerenveen in een leuke wedstrijd. En dan gebeurt je dit. Ik vind het echt schandalig.
Ja, echt bezopen.
Ja,
echt bezopen.
Echt bezopen.
En echt.
En dan de aflopen. Het is, ze hebben op een gegeven moment voor hem een heel streng beleid gehad. Op een gegeven moment dat je alleen met je eigen kaart mocht je erin. En niks in losse verkoop. En dan maar inderdaad een paar stoelen leeg. En ik denk dat je beter daarvoor kan opteren dan dat je toch proberen toch de laatste kaarten aan de hand te doen. En dat komt allemaal toch bij een bepaalde groep terecht. En dat, ja. Dat was 2-2 gebleven, was er waarschijnlijk niks aan de hand geweest. En nu wordt het 3-2 en er is wat onvrede en een klote gevoel. En plotseling slaat de vlam in de pan. En je hebt een hoop ellende en dat is gewoon klote.
Ja, want er is inderdaad al eerder gezeik geweest met wedstrijden tegen Feyenoord. Zeker,
ja, bij alle grote clubs is wel zo.
Ja,
geweest.
Maar Feyenoord is wel extremer hoor.
Okay.
Want ook bij die hoofdtribune waar ik dan ook op zat, zag je ook allerlei gezichten die je normaal gesproken niet ziet. Bij de goals veerde een groot deel van die tribune op. En ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Nee. Want als dat gewoon, dat moet toch ook kunnen.
Je Tuurlijk. Mag
bij Volendam Heerenveen was ik onlangs. Nou, zaten er ook best wel veel Heerenveen supporters ook in het thuisvakken. Ja. De familie, nou, jij bent zelf ook met Michel. Die hebben vaak ook hun eigen vakken waar ze in zitten.
Klopt.
Niks mis mee als je dan gaat juichen bij een doelpunt, zolang je niet gaat provoceren.
Nou, precies. Alleen, daar gaat het toch geen om.
Je zag tijdens die wedstrijd al naast het uitvak een grote groep Feyenoorders. Ik denk mannetje of 100, 120. Ja. Die stonden continu ook naar elkaar te zingen. Ik heb wat rondgebeld en geappt en ik begreep ook dat daar harde kern van Feyenoord ook tussen zat. Ja, en na die 2-3 ging het mis en stormde een groep van Heerenveen. Tussen aanhalingstekens supporters, laten ze capuchonnetjes inderdaad noemen, richting dat uitvak. En ja, ik heb ook gehoord dat op het moment sommige capuchonnetjes werden afgetrokken. En er zaten daar gewoon kinderen onder ook van 16 jaar of zo. Ja, waar gaat het over, joh?
Ja, ik vind het schandalig. Echt, ik vind het verschrikkelijk dit. En net wat je zegt.
Het gaat gelukkig met dat jochie wel naar omstandigheden goed. Hoor. Ja, die had een aansteker of een blikje of zo op zijn hoofd gehaald.
Maar je wil het toch niet. Die jongen die zal nooit weer in het stadion inkomen. Ik bedoel,
echt.
Nee, echt. Dit is dus wat je absoluut als club niet wil. En wat Heerenveen altijd voor stond. Dat is totaal weg. Met dit soort zaken. En nogmaals, het is nu fijn. Maar ik geloof ook bij andere clubs is het ook wel eens gebeurd. Maar het is niet leuk dit. Het is echt verschrikkelijk.
Nu wordt Feyenoord thuis door Heerenveen al enkele seizoenen aangemerkt als een risicowedstrijd. Voor dit duel mochten de seizoenkaart en clubkaarthouders daarom slechts één kaart extra aanschaffen.
Erbij kopen, ja.
Plus de clubkaarten die onlangs zijn aangeschaft, die gelden niet voor deze wedstrijd. Want dan mag je redelijkerwijs aannemen dat het door Feyenoorders is gebeurd.
Ja, logisch.
Maar ik denk dat je gewoon niet anders kan, wat jij ook zegt. Dat je gewoon deze wedstrijden geen losse kaartverkoop meer moet doen.
Nee.
En gewoon dan maar accepteren dat je een paar duizend lege stoelen hebt. Maar daardoor wel de mensen die altijd bij jouw club komen, gewoon met een gerust hart naar die wedstrijd kunnen gaan kijken.
Ja. Ja, dat denk ik ook. En als er dan mensen zijn die wel hun kaart hebben doorverkocht. En mensen die hebben rottigheid. Alles staat tegenwoordig op camera.
Ja.
Nou, je haalt ze eruit. En je ziet welke stoel ze hebben gezeten.
Ja, maar nu wilde die stewards volgens mij ook niet echt ingrijpen. Want dat was een groep van 120 man.
Het gaat er even om. Uiteindelijk, alles wordt gefilmd. Ja. Dus als er dan een aantal zijn die vinden dat zij op een gegeven moment ook ellende moeten trappen. Nou, je haalt ze er wel uit. Tuurlijk, ze hebben allemaal zwarte jas. Dan ze hebben allemaal een capuchonnetje op. Maar oké, je kan een aantal dingen herleiden. En dan ga je gewoon zien waar hebben ze gezeten op dat moment toen ze binnen hebben gekomen. Nou, dan zie je dat is vaak dat en dat. Op rij die en die en op stoel dat en dat. En je pak je administratie bij en zegt, oké, dat zijn de eigenaren van de kaarten. We gaan die kaart gewoon innemen. Als jij je kaart hebt verkocht, ja, jammer dan. En tuurlijk kom je dan in een punt van, ja, maar er zaten andere mensen op mijn stoel. Dus het zal altijd. Maar je zal er wel iets mee moeten doen, want dit kan gewoon niet. Echt niet. Het is gewoon doodzonde.
Zit erop, Jan. Hey, een kwartier weer volgepraat.
Ja, dat laatste, dat blijft wel bij je. Ik bedoel,
doodzonde, man.
Ja, ik vind het doodzonde. Ik bedoel, je hebt een wedstrijd gezien waar gewoon gestreden werd en niet alles is goed. Maar ze hebben hun stinkende best gedaan en uiteindelijk is het een anticlimax. Ja, en dat slaat door een gegeven moment naar de tribunes, naar een aantal mensen die denken dat ze dan nog ook een aantal zaken moeten gaan uitspoken. Ja, dat is gewoon doodzonde.
Volgende week
vrij.
Zijn we er niet in verband met Interland. Ja, volgende week vrij. Er zijn wel wat spelers van...
Schoolvakantie.
Schoolvakantie. Lekker man.
Ja, lekker man.
Maar maandag 1 april zijn we er wel. Dan blikken we terug op het uitwel met RKC Waalwijk.
Ja.
Zie je dan, Jan.
Kom goed.
Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.